Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 23 nog een keer, nu uit de bekende berijming, de versen 1 en 2. De geloofsbelijdenis, gemeente, past beter na de preek en dan zullen we dan ons geloof belijden. Laten wij nu eerst samen bidden. Wat een prachtige psalm hebben wij mogen zingen. Met heel ons hart, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Je moet maar durven om dat te zeggen en dat in deze tijd. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Daar hopen wij ook vanmiddag op, Heer, dat u onze ziel verkwikt. En dat we daar zicht op mogen krijgen en houden op u, de Heere, de verbondsgod. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Wat u aan Israël beloofde. En wat we in Christus ook als gemeente van u mogen verwachten. Wij zijn daar verlegen om. Verlegen om uw Heilige Geest. Verlegen om licht van boven. Verlegen over de toepassing van al deze grote woorden in ons eigen leven. We prijzen uw naam voor deze lentedag en voor de hele lente. We genieten van het zonlicht en van het groen. En dat de winter voorbij is en dat de zomer komt. De welaangename tijd. Heden, zegt uw woord, is de welaangename tijd. Het heden der genade. De dag der zaligheid. Misschien is die volgende week er al niet meer. En voor hen die ons ontvielen is het voorbij. Doe ons beseffen dat wij maar één keer leven. En dat we het nooit over kunnen doen. En dat de boom valt zoals die blijft liggen. Dat er in dit tijdelijk leven beslissingen vallen voor eeuwig. Daarom komen wij weer voor de tweede keer in uw huis. Niet om de zoveelste dienst uit te zitten. Maar om woorden van eeuwig leven te horen. Omdat het met ons erop of eronder is. Schud ons wakker als we ingeslapen zijn. Maar als we verontrust zijn. Bang. Bevreesd. Geef ons dan de troost van uw heilig evangelie. Wij kunnen soms zo schrikken van onszelf. Wat er bij ons leeft en niet leeft. Geef dat wij onze redding buiten onszelf in Jezus Christus zoeken en vinden. En we prijzen u als we die gevonden hebben. En wil ons er dan ook in bevestigen. Zegen u de verkondiging van uw woord, de lezing van de schrift, de uitleg daarvan, de toepassing daarvan, voor ons eigen hart en leven, maar ook voor de tijd waarin wij leven. Geef u die naar wijsheid, de zalving van uw geest, de drive om het woord zo te verkondigen dat het deze en gene jongens en meisjes mogen raken. En dat ook ouderen ophoren. U kent ons, u weet wat wij meebrengen. En soms ook in leegte niet meebrengen. We dragen het alles aan u voor en aan u uit. Doe met ons nadat gij gesproken hebt. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We lezen 1 Samuel 17. David en Goliath. En maken een toepassing naar de bevrijding die wij hebben gevierd. Maar van de week dachten we ook aan 10 mei. Toen de oorlog juist begon. Eén Samuel 17. Ik begin bij vers 12. David nu was de zoon van die man uit Efrata, uit Bethlehem Juda, van wie de naam Isaï was. En die 8 zonen had. In de dagen van Saul was deze al te oud om met de mannen mee te gaan in de strijd. Wordt hiervoor verteld dat Goliath en de Filistijnen aanrukten en dat Goliath Israël uitdaagde voor een duel. De drie oudste zonen van Isaï gingen op weg. Ze volgden Saul ten strijde. De namen van zijn drie zoons die ten strijde trokken waren Eliab, de eerstgeborene, en zijn tweede Abinadab en de derde Samma. David was de jongste en de drie oudsten waren Saul gevolgd. Met David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. En Isaï zei tegen zijn zoon David: neem toch voor je broers een efa van dit geroosterd koren en deze 10 broden en breng ze snel bij je broers in het leger. En breng deze 10 melkkazen naar de bevelhebber over 1000. En bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat. En neem een levensteken van hem mee terug. Saul en zij alle, mannen van Israël, zijn in het eikendal in strijd gewikkeld met de Filistijnen. Toen stond David 's morgens vroeg op. Hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en ging op weg zoals Isaï hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en men het ten strijde riep. Vervolgens stelden de Israëlieten en de Filistijnen zich op, gevechtslinie tegenover gevechtslinie. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden die hiervoor al genoemd zijn, die uitdaging tot een duel. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten ze alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden: hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: wat zal mij de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord: zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David: wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Staat de vertaling: is er geen oorzaak? Dat is ook de tekst voor de prediking. Is er geen oorzaak? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden. En het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. Toen de woorden die David gesproken had gehoord werden en in tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen. David zei tegen Saul: laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is dus vers 29. Toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Is er geen oorzaak? Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen Psalm 69. Mijn broeders, ben ik vreemd van elk onteerd. Precies wat David hier meemaakt. Een broederstrijd in oorlogstijd. Psalm 69, vers 4 en vers 14. En tijdens het voorspel worden de collecten gehouden die bestemd zijn voor de diaconie plaatselijk, instandhouding, eredienst en kerkgebouw. De Heer zegene de doeleinden. Psalm 69. Gemeente, na de dienst vanmorgen kregen wij bezoek van onze kinderen en kleinkinderen, voor Moederdag natuurlijk. Maar toen lieten ze ook op YouTube zien hoe die zangeres van Sela, die pas is overleden, 37 jaar oud, 4 kinderen, dat lied zong, Ik zal er zijn. Dat is heel ontroerend om dat te zien en te horen. Ze zingt, wat mij ook komt en als ik sterven moet, u zal er zijn. En mijn tranen drogen. Dat is wat wij zongen in Psalm 23. Eerst zingt de psalm, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Kennelijk ging alles voor de wind. Had hij de wind mee? Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Hij voert mij aan stille wateren. Dat zal misschien op zijn jeugd slaan, toen hij zelf herder was. Maar dan, al ging ik door een dal van schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik heb dat nogal eens voorgelezen bij ernstig zieke mensen. Soms op hun verzoek. Wat zal ik lezen, mevrouw? Psalm 23. Al ging ik door een dal van schaduw des doods. Sommige mensen raken ontregeld als ziekte komt, als opname nodig is. Maar David niet. Sterker nog, hij zegt eerst hij. De Heere is mijn herder, hij doet mij nederliggen. Maar als de schapen dan langs de afgrond gaan, daar hoog in de bergen, en ze de herder niet meer zien, als de doodsgevaren dreigen, dan zegt hij, gij zijt met mij. Dus juist als het erop aankomt, is God niet afwezig, maar is hij nog dichterbij dan anders. Voor een kind van God. Want het is ook maar de vraag hoe je erin gaat. Hè? Hoe ga je zo'n dal in? Ken je de Heere dan al? Heb je hem gezocht en gevonden in je jeugd? Is hij bekender geworden? Ben je met hem verzoend? Of moet je dan nog pas de Heere leren kennen in het ziekenhuis? Dat is een groot verschil. En daarom baden wij of God in deze wel aangename tijd, in deze lentetijd, in deze meimaand, ons bij de hand wil nemen. Wie heeft dus de Heer te vrezen? God zal zelf zijn leidsman wezen. Om jong al te leren de Heer te vrezen. Net als David. Hij was een herder, maar hij had ook een herder. De Heere is mijn herder. Ik lees in deze psalm geen boete en geen last van zonden. Het is geen boetepsalm. Had David dan geen last van zijn zonden? Nou, ik weet niet hoe u de jeugd doorgebracht hebt en hoe jullie nu de jeugd doorbrengen. Maar ja, sprak eens een man die zei, toen ik jong was, had ik geen last van zonde. Ik had de Heere hartelijk lief, zegt hij. Dat is pas later gekomen. Ik denk, zo was het met David ook. Dat is pas later gekomen. In Psalm 25 trouwens al. Als hij zegt, gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd, aan mijn jeugdzonde. Die vlogen hem later nog weer aan. Dat kan ook. Dat je als jong je boze hart hebt leren kennen. En dat je dat later nog voelt en ervaart. Met ieder is dat weer anders. Als we de Heere maar vrezen. Als het maar echt is. In welke volgorde de dingen dan ook worden gezien en beleefd. Als je maar een basis van vertrouwen hebt gekregen voordat je huis uitgaat, de wereld ingaat, militaire dienst gaat, in grenssituaties komt, in levensgevaar komt te verkeren, ben je er dan op voorbereid? Dat is vanmiddag de kwestie. Ben je er op voorbereid dat het ook om kan slaan in je leven? En dat het lot toe kan slaan in je leven? En zorg ervoor dat je niet dan pas de Heere nodig krijgt. Het is veel mooier als je in de welaangename tijd, in de dag der zaligheid, de weg der zaligheid zoekt en vindt. En dat je dan zo ook het leven en de grenssituaties in het leven ingaat. Dat geldt voor ons persoonlijk leven. Maar dat geldt ook voor ons kerkelijk leven en ons volksleven. En zo kom ik bij de Filistijnen van 1 Samuel 17. Oorlog. Zoals wij in 1940 ineens oorlog hadden met Duitsland. Op de Grebbeberg. Bij de bommen op Rotterdam. Ik was toen te klein, maar ik heb later de puinhoop wel gezien in Rotterdam. Oorlog. Een neutraal land wordt aangevallen. En de regering vlucht. Hoe was dat hier? De Filistijnen zijn begonnen. Dat lezen we in vers 1. Ze wilden Soko hebben dat bij Juda hoort, zegt de schrijver. Dus die Filistijnen daar in de Gaza-strook, die willen een stuk van Israël afpakken. Kijk of je de krant leest. En dan gaat Saul het leger mobiliseren. Hij is tot koning aangesteld. Mede ook om in oorlogstijd de leiding te kunnen nemen. Met een staand leger. Hij mobiliseert zoals wij toen mobiliseren. Mag oorlog, dat hangt er maar vanaf. Aanvalsoorlog is gruwelijk. Verdedigingsoorlog mag blijkbaar. En zo was het hier. En oorlog raakt ook de gezinnen. Want wij lezen dan van Isaï, de boer in Bethlehem, die 3 zoons tegelijk in het leger stuurt. Hij steunt dus koning Saul, Isaï. En de jongens die gaan. 3 van de 8, geloof ik. Dat is toch wel genoeg, hè? In die film Saving Private Ryan sneuvelt 1 broer. En mag die andere terug. Want stel dat er 2 zouden sneuvelen uit 1 gezin. Maar hij bleef. 3 broers en David, de kleine David, de jonge David moet ik zeggen, wordt dan door zijn vader naar het leger gestuurd om fourage te brengen en om te informeren en mee te leven. Het was niet ver van Bethlehem, dat kunt u op de kaart zien, van Bethlehem naar Gaza, dus van iets van 25 kilometer. Dus als hij dan aankomt in het Eikendal, dan stelt het leger zich net op in slagorde. Je denkt trouwens, die vader wordt hier wel genoemd. Die domineert. Hij is te oud om zelf te gaan, maar hij stuurt zijn zonen. Het is vandaag moederdag. Je denkt, waar was de moeder nou van David? Heb u daar wel eens over nagedacht? Wie was Davids moeder? Weet jij dat? Wie Davids moeder was? Ik ook niet. Dat staat er niet. Die wordt helemaal overgeslagen. Die wordt niet genoemd. De beroemde moeder, of de moeder van de beroemde David, kennen wij niet. Maar in zijn psalmen komt ze wel terug, even tussendoor, omdat het moederdag is. Weet u hoe Davids moeder in de psalmen terugkomt? Psalm 22. Op u steunde mijn moeder van de baarmoeder af. En hij als kind steunde op zijn moeder en op de God van zijn moeder. Hij vreesde God van jongs af aan. Van de geboorte af aan. Dat kan dus, hè? Mijn moeder wierp mij al op u in barensnood. Weten we dat ook? Maar in Psalm 51 zegt hij iets heel anders over zijn moeder. Als hij gevallen is voor Bathseba en Uria, dan bidt hij een boetepsalm. En dan zegt hij, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn moeder heeft mij in ongerechtigheid ontvangen. Niet dat zijn moeder daar schuld aan had, maar de zonde zit er ook al in vanaf je geboorte. Net zo goed. Dan is het des te mooier als je moeder je toen al op God wierp. En in Psalm 139 komt die moeder ook weer terug. U hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. De naam wordt niet genoemd. We weten niet wie de moeder was. Maar we weten wel dat hij het een wonder vond dat zijn moeder hem heeft voortgebracht. Geweven. Geweven. Als een borduursel geweven in de schoot van mijn moeder. Daarom moet de moederschoot heilig en veilig blijven. Daarom zijn we tegen abortus. Dit terzijde over de moeder van David. Die zou hem gemist hebben als ze nog leefde. Toen die jongens allemaal in militaire dienst gingen. En toen de jongste ging kijken. En ik zei, oh, dan komt hij bij de aan het front en dan vraagt hij naar zijn broers en die spreekt hij even, maar dan komt die reus ineens voor de dag. Goliath. En die begint weer. Wie durft? Hij hoont de legerscharen van God, zegt David. David hoort dus meer dan de anderen horen. Die anderen zijn bang. Ook Saul, de koning, die daarvoor aangesteld is, is bang. En het is geen wonder, want die Goliath was niet alleen groot en sterk, maar had ook een koperen harnas, wapenrusting en een ijzeren speer. En dat was in die tijd heel nieuw. IJzer, dat is de ijzertijd. Dat leer je op school, hè? De ijzertijd. Maar in Israël had je nog geen smeden, dus Israël kende nog geen ijzer toen. De Filistijnen wel, Israël niet. Dus Israël had een achterstand, technisch, militaire achterstand, bij de Filistijnen. En Israël was dus bang voor de overmacht. En begrijpelijk ook natuurlijk. En zo waren wij bang in de dertiger jaren voor Hitler en Hitler-Duitsland. Wij waren hier angstvallig neutraal. We lieten Joden maar mondjes maar toe, want we wilden Hitler niet provoceren. En in Engeland waren ze zo bang voor oorlog. Je leert wat op school, hè? Ik ben leraar geschiedenis geweest. Dat Chamberlain naar Hitler vloog in München om een deal met Hitler te sluiten. Nu vonden ze zijn eisen toch eigenlijk wel redelijk. Alle Deutsche heim in zijn huis. Wij waren bang. En mensen die dat anders zagen, Churchill toen als parlementslid, later beroemd, werd toen veracht. Klokkenluiders waar je niet naar moest luisteren. Gelukkig hadden we vrede kunnen sluiten met Hitler. Dat was de toestand vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En het waren maar weinig mensen die het gevaar echt doorzagen. En dan kom ik terug bij David. Die doorzag het gevaar. Niet alleen het gevaar van verlies, maar David vraagt Durft hier niemand? Horen jullie dan niet dat Goliath de levende God hoont? De slagorde van de levende God hoont? Nee, dat hoorde zijn broer er niet in. En dat zei hij letterlijk ook niet. Als u dat naleest, dat wordt God niet genoemd. Hij daagt gewoon Israël uit voor een duel. En dat spaart mensenlevens. Je kan beter twee mensen laten vechten dan duizenden soldaten laten sneuvelen. Op zich een heel reëel voorstel, zo'n duel. We kenden dat ook in die oude tijden al. Bij Homerus bijvoorbeeld. Bij Troje. Achilles. Met Hector. En ook in de middeleeuwen, in de christelijke middeleeuwen, had je de toernooien. Niks mis mee. Goed idee. Maar ja, wie durft tegen die reus? Tegen die moderne techniek van toen? Niemand. Maar David zegt, horen jullie, wie is deze onbesneden Filistijn? Dat hij de slagorde hoont van de levende God. Voor David was dus de eer van God in geding. En voor David was dus ook het lot van het volk van God in geding. David hoorde dus meer dan de anderen. David had die reus door. En dat blijkt achteraf ook, als die reus hem vervloekt, dan vervloekt hij hem bij zijn goden. En welke goden dienden die Filistijnen? De hoofdgod was Dagon. Dat was de god van het tarwe, van het graan. En dat was de zoon van Baal, de onweersgod. Dus die Filistijnen waren natuuraanbidders. Heidenen zijn vaak natuuraanbidders. En dat was precies ook zo met Nazi-Duitsland. Bloed en bodem. Eigen land eerst. En de Joden moesten eruit op de duur. En toen Nederland werd aangevallen in 40, was iedereen natuurlijk tegen die moffen. Maar we tekenden bijna allemaal de Ariër-paragraaf, de verklaring dat we zelf geen Jood waren. En toen zei dominee Koopmans in Amsterdam van de Noorderkerk, bijna te laat. Ze gaan eruit en ze gaan eraan. Maar wie zag dat toen? Hij was een eenling, een enkeling. Dat kwam omdat hij meeleefde met de Duitse kerk en dat hij van Bonhoeffer gehoord had en van de belijdenis van Bonhoeffer, de Bethel-belijdenis die tegen het antisemitisme ging. En van de Barmertesen die tegen samenwerking ging met de Duitse christen. Die belijdenissen in Duitsland in 33 en 34, die doorzagen toen al het gevaar, het heidendom in die nazi-ideologie. En de kern daarvan was bloed en bodem. En veel mensen onder ons, en ook de wachters op Sion's muren van destijds, hebben dat niet doorzien. We hadden allemaal een hekel natuurlijk aan de moffen, maar doorzagen wij de ideologie daarachter. En toen zien we nog dat bloed en bodem, verering van je eigen volk en je eigen ras, afgoderij is. Daar ging het om. En tegen die afgodische ideologie hebben enkelingen op tijd geprotesteerd. Gelukkig dat het op tijd gebeurde. Maar wie luisterde er? En zo was het ook met David. Hij had het door. Hier wordt God en Gods eer gekrenkt. Hier is het recht van God in geding. Achter dat gebluf van die reus. Hij zag er dus een geestelijke strijd in. Hij had het door. Hij was dan ook gezalfd door Samuel. En hij had een ziener als leerling. Dat is punt 1, bang voor overmacht. Nu punt 2, broeder strijdt in oorlogstijd. Want zijn broer Eliab zegt tegen hem, waarom ben je eigenlijk hierheen gekomen? Schoenmaker blijft bij je leest. Ik ken je overmoed en de boosheid van je hart. Je bent gekomen om de strijd te zien. Wat lelijk doet die broer nou ineens. Hij zegt, bemoei je met je eigen zaken. Ga je ons straks verklikken, dat wij niet durven. Bedweter die je bent. Jij hoeft niet te vechten, wij wel. Waarom is die broer ineens zo lelijk? Ja, waarom word je zelf soms ineens lelijk, hè? Moet je eens op letten. Wanneer je nou boos wordt, moet je eens op jezelf letten wanneer je boos wordt. Ik denk, hij voelt zich betrapt op zijn eigen angst. Hij voelde zich onmachtig. Hij zal zich gepasseerd hebben gevoeld. Want zijn jongste broer was gezalfd en hij niet. En dat reageer je dan af op een ander. Zo doortrapt zitten wij in elkaar. En zo ontstaat er aan het front een broedertwist. Een broedertwist in oorlogstijd. Ook dat hebben wij meegemaakt. Maar wat zegt David dan terug? Hij vraagt alleen maar, wat heb ik misdaan? Hij vraagt alleen maar iets. Is er geen oorzaak? Is er geen reden voor? Ik vraag maar. In het Hebreeuws, lo dabar. Ha lo dabar. Is er geen oorzaak? Hoor jij hem dan niet tekeer gaan? Vind jij dat dan niet zo erg? Als Gods volk wordt gekrenkt. Zwijgen jullie als de naam van God in geding is? En kwets je je eigen broer die alleen maar een vraag stelt. Hallo dabar. Dabar de barim betekent in het Hebreeuws ook geschiedenis, voorgeschiedenis. Dus hij vraagt, is er geen voorgeschiedenis? Is er dan niets gebeurd? Wij zien hetzelfde. Wij zien allebei die Filistijnen. Maar met welke ogen kijk je ernaar? En hoe duid je dat gebeuren? En dat geldt natuurlijk altijd, ook nu. Hoe kijk je naar het journaal? Je ziet allemaal hetzelfde. Maar hoe kijk je ernaar? Met welke ogen kijk je naar het wereldgebeuren? Met welk hart kijk je naar het wereldgebeuren? En dan blijkt dat David andere ogen heeft dan zijn broers. En dan blijkt, denk ik, dat David gezalfd is. En dan blijkt dat David de Heere al vreesde voordien. Daar ging het toch over? Ga je voorbereid de strijd in of niet? Ken je de Heere al als het erop aankomt? En Samuel had al tegen Isaï gezegd bij de zalving, de geheime zalving. De mens ziet aan wat voor ogen is. Die grote kerels, die zijn toch niet de aanstaande koning. Die vergeten jongen. Dat is de man naar Gods hart. Die moeten ze nog bijroepen, anders hadden ze hem niet eens bijgeroepen. De man naar Gods hart. Was dat de beste van het hele stel? Dat zeg ik niet. Ik denk dat de zalving hem juist bekwaam gemaakt heeft. De Heilige Geest heeft hem bekwaam gemaakt tot zijn roeping als koning. Hij is geleid door de geest van God. Hij vreesde de Heere van zijn jeugd af aan. De Heere is mijn herder, weet u nog? Al ging ik door een dal van schaduw des doods. Pijnlijk, hè? Uit één gezin. Eén die het ziet en de andere die het niet ziet. komt nog in gezinnen voor. Ene kind vreest de Heer, dat andere kind keert zich af. Weet niet meer waar het over gaat, soms zelfs. Mijn broeders ben ik vreemd, door elk onteerd. Mijn eigen vlees en bloed, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd, hebben wij gezongen. Daarom was David vreemd voor zijn broers. Hij had de ijver voor Gods huis gekregen. De ijver voor Gods huis heeft mij verteerd. Daar kan ik niks aan doen. Ik moet voor zijn eer en voor zijn volk opkomen. Zijn, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn vermaking de ganse dag. Ook het zesde gebod over de naam. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Daar kun je je niet op beroemen. Daar dank je God voor als je dat krijgt. Het zijn vaak enkelingen die het doorzien. Ik noemde in Duitsland in de 30e jaren al Bonhoeffer. In Nederland hadden wij Koopmans en Schilder. Enkelingen. Schilder kreeg zijn synode nog wel mee. 1936, Amsterdam. In een verklaring tegen de NSB. Maar Koopmans kreeg zijn kerk, de hervormde kerk, niet mee. En Miskotter schreef betere weerstand. Jullie hebben allemaal een hekel aan die moffen. En hebben jullie allemaal liefde voor de koningin. Maar dat is niet genoeg. De weerstand tegen dit systeem moet dieper zitten. Dat moet tegen het heidendom daarachter gaan. Hebt u het heidendom daarachter door? En dat was een meerderheid die dat niet zag. Voor deze Duitse en Nederlandse enkelingen was het een, wat je noemt, status confessionis. Als de Joden in geding zijn, moet de kerk spreken. En daarom maakten ze een nieuwe eigentijdse belijdenis. Als Israël in geding is, dan is ook het belijden van de kerk in geding. En dat is nog steeds heel actueel. Wanneer komt de kerk in status confessionis, in staat van beleid? Wanneer zondigen wij als we zwijgen? Wanneer moet de kerk spreken? Niet neutraal blijven, bang voor de vijand. Maar spreken vanuit God en zijn woord. Dat kunt u terugvinden in de Amersfoortse thees van Koopmans. Maar nogmaals, hij kreeg zijn synode niet mee. Het zijn vaak maar enkelingen. Achteraf zien wij dat natuurlijk allemaal veel beter. En dat is ook veel makkelijker om het achteraf te zien. Maar waar hebben wij onze blinde vlekken nu? Wat zijn nu de antichristelijke machten? En dan denk ik aan de afval hier in het Westen. De secularisatie met een mooi woord. Maar daar zit iets antichristelijks in. En ik denk ook, moslims moet je lief hebben, maar de islam moet je doorhebben. De islam is een antichristelijke macht. We hebben dat op Pasen gezien. Toen die aanslag kwam in Sri Lanka. Op de kerken, op de hotels, maar vooral ook op de kerken die net bezig waren Pasen te vieren. En daar aan de oostkust van Sri Lanka, wij zijn er geweest ooit voor de adoptie van onze zoon. Daar aan de oostkust was de kerk net uit en waren 14 jongelui catechisanten even aan het spelen. En toen barstte de bom. Ineens werden ze door de dood weggemaaid. Waarom op de kerk gemunt? En waarom op Pasen? Dan hoeft u toch niet te vragen. Daar zit de substitutieleer van de islam achter. Hebt u het door? Nogmaals, moslims moet je lief hebben. We hebben in Delft moslims ontvangen, begeleid. En ik heb er 3 gezinnen mogen dopen uit Iran. Omdat ze de liefde van Christus hebben ervaren. Maar de religie moet je doorhebben. En de islam pretendeert een substituut van het christendom te zijn. Dat doen andere godsdiensten niet. De islam pretendeert een verbeterde uitgave van de Heilige Schrift te zijn. De Koran pretendeert dat. En die pretentie mogen wij toch wel afwijzen. Maar dan moet je dat wel doorhebben. En het zijn niet zoveel mensen die dat doorhebben. En daarom prik ik er mede ook over. Dat wij, al zijn we maar enkelingen, het doorhebben wat er aan de gang is. Nu, in deze tijd. In Sri Lanka, in Israël weer, met de Gaza-strook. Diezelfde plek van toen, met David en Goliath. Komen nu de raketten op Israël neer. Daar zie je precies hetzelfde. Het gaat tegen Israël, tegen de kerk. Waarom woeden de heidenen, zegt Psalm 2. Het gaat tegen de Heere en zijn gezalfde. Niet dat alle Israëli's gezalfde zijn, maar ten diepste ging het zeker in de oorlog. In zaken het antisemitisme tegen de God van Israël. En daarom treedt David naar voren. En daarom zegt hij, horen jullie dat niet? Zien jullie er niet doorheen? Want God wordt gehoond. Hij past dan het harnas van Saul. Jullie kenden het verhaal, maar dat paste natuurlijk niet. Of daar kon hij niet mee overweg. En dan gaat hij ongewapend. Alleen een stok neemt hij mee. Dat moet de aandacht afleiden van de slinger. Want met die slinger ging hij het doen. Al ging ik door een dal van schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dan ziet die reus hem aankomen en zegt, die jongen, een stok, ben ik een hond, ik sla je dood. En dan zegt David, ik kom niet met een zwaard, maar in de naam des Heren. De wereld moet weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer. De strijd is des Heeren. De naam des Heeren is in geding. En dat geeft hem die ijver voor het huis van God. Was dat een heilige oorlog, vraagt iemand. Dat zit nog. Ik las dat de oorspronkelijke heilige oorlog is dat je met de ark biddend de vijand tegemoet gaat. En dat betekent dat God zelf voor zijn volk opkomt, niet zijn volk voor God. De oude heilige oorlog was een geloofszaak. Maar nu is er een koning en een staand leger en nu wordt oorlog meer een staatszaak. En ik denk dat David die oude gedachte van de heilige oorlog hier weer oproept in zijn strijd tegen Goliath. En als hij dan uitgelegd heeft en uitgesproken is, dus hij legt eerst uit waar het om gaat, en de Filistijn valt hem aan, dan schiet David in de verdediging. En dan pakt hij dat steentje uit zijn zak. En dan raakt hij als een ervaren herder precies het brein, de ogen en het brein van Goliath. Want om dat brein ging het natuurlijk. En Goliath valt neer, wordt gedood. En dan breken de Israëlieten en de Filistijnen. En vierden zij bevrijding. Wat betekent dat voor ons? In het Nieuwe Testament is er geen heilige oorlog meer. In de bergrede zegt Jezus, hebt uw vijanden lief. En door Christus bloed en geest is de scheidsmuur doorbroken. En zingen wij de Filistijnen, de Tyriërs, de Moren, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Daarom zitten wij hier ook, wij Batavieren. Maar de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs, zei Paulus. Geen kruistocht, zei Luther. Dat moet niet de kerk doen, maar dat moet de keizer doen. En alleen als ze verdedigd moet worden. Geen heilige oorlog meer. Soms wel een rechtvaardige oorlog. En ik denk toen de Tweede Wereldoorlog was zo'n rechtvaardige oorlog. Daar ging het echt tegen de tirannie. Tegen de heidense ideologie. En de leiders van die tijd hebben dat zelf ook gezegd en beleden. En wat is de toepassing voor ons? Als wij de geestelijke wapenrusting aan moeten, zegt Paulus in Efeze 6. Doet de wapenrusting Gods aan. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Geen geweld. Behalve overheidsgeweld, defensief. Maar we hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Het zit soms in de lucht, het kwaad. Letterlijk in de lucht. De ether. Wat er allemaal door die media komt. Geestelijke boosheden in de lucht. En dan moet je je 's morgens al daartegen wapenen. Kent u de wapenrusting? De wapenrusting van Efeze 6. De geestelijke wapenrusting. Omgord u met de waarheid. Pak het pantser der gerechtigheid. Doe ook je evangelische sandalen aan. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal het schild van het geloof. Tegen de vurige pijlen van de boze. Ja, en dat moet je elke morgen weer doen als je opstaat. Heb jij ook stille tijd? Waar dient dat voor? Je moet er tegen kunnen. Hoe ga je de wereld in? Hoe ga je de straat op? En als je dan je schild bent vergeten, dan ben je zo prooi van vurige pijlen. Van reclame. Alleen al die reclame. Kun je nieuwsdienst horen. Bent u ook gelukkig getrouwd? Ik ook. Second love. Dat drinken wij in. Ook als je het niet wil horen. En heel onze cultuur is ervan vergeven. Van deze overspel en deze ontrouw. En van de mammon niet te vergeten. Van de rijkdom, van de weelde, van de geldzucht, van de hebzucht. Evengoed. En als je je schild vergeet, dan ben je vaak getroffen door zo'n vuurpijl, voor je het weet. Ben u misschien ook geraakt van de week? Was u ook uw schild vergeten mee te nemen van 's morgens? Ja, dan moet je terugkrabbelen. Dan moet je dat belijden bij God. Dan moet je vergeving en vernieuwing vragen. Dat je het schild toch weer meeneemt de andere dag. Het zwaard van de geest. En de voeten van de bereidheid van het evangelie van de vrede. Kom eens een keer uit voor de naam en de zaak van de Heer Jezus. En dan ben je een goede strijder, zegt Paulus. Dan strijd je de goede strijd van het geloof. Zelfs zegt Paulus op zijn oude dag tegen de jonge Timotheus. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe je ook geroepen bent. Dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En voort krijg ik de kroon die mij wacht. Niet omdat ik beter ben, maar omdat ik dat ooit gekregen heb. En door de Heer Jezus zelf stilgezet en teruggebracht ben. Dat is mijn boodschap, gemeente des Heer. Strijd, de goede strijd van het geloof. Vergeet geen dag de wapenrusting Gods. Amen. We zingen op Psalm 89, vers 8 en vers 20. Beleiden wij dan nu ons nieuwtestamentisch geloof en zingen daarna uit Psalm 138, het vierde vers. Ieder spreekt in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die nu zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw naam, ook nu, te midden van alle heidendom, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Straks ook weer. En vergeef ons onze schulden, onze grote schulden, ook van het niet zien. En leid ons niet in verzoeking, ook van deze ideologische verzoekingen. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen dat ook samen uit het gebed des Heren, de versen 8 en 9.
Thank you.
Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. Ga u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.